Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. De productie van het coronamedicijn van bloedbank Sanguine dreigt vast te lopen. Voor de ontwikkeling van het geneesmiddel is bloedplasma nodig, maar Sanguine krijgt te weinig donaties binnen. En ook de hoeveelheid antistoffen in dat plasma loopt sneller terug dan gedacht. Sander van Mersbergen is verslaggever van onze krant. Hoe wordt dat bloedplasma eigenlijk gebruikt om COVID-19 te behandelen?
Het bloedplasma, dat is eigenlijk het vochtige deel, zeg maar, van het bloed. Daarin zitten antistoffen, dat zijn eiwitten. En het idee is om die antistoffen van genezen coronapatiënten, om die te verzamelen en dat toe te dienen aan mensen die ziek zijn. En die antistoffen moeten dus die zieke mensen helpen om de strijd tegen het virus te winnen. Dus dat zijn het idee, je verzamelt antistoffen bij genezen mensen en die moeten bij zieke mensen in het bloed.
Ja, en eerder was al het nieuws dat bloedbank Sanguine wel de benodigde 16.000 donoren heeft gevonden. Waarom is er dan toch een probleem?
Ja, ze hebben van tevoren eigenlijk een berekening gemaakt van als we nou 16.000 donoren hebben, dan kunnen we ongeveer wel bepalen hoeveel keer zij gaan doneren en hoeveel antistoffen er dan in dat plasma zitten wat zij doneren. Nou, wat nu blijkt is eigenlijk dat ze bij de poort al zien dat sommige donors, dat het antistof al min of meer bij hun uit het bloed is verdwenen, dus dat er weinig meer te halen valt. Wat ze ook zien is dat niet iedereen even vaak geeft. Dus dat zorgt er bij elkaar voor dat ze nu in plaats van 30.000 kilo plasma maar 8.000 kilo plasma hebben. En dat is gewoon veel minder dan ze nodig hebben om een medicijn in enige omvang te kunnen produceren. Dus dat is wel een tegenvaller.
Ja, dus dan zitten ze eigenlijk maar op een kwart bijna. Dus moeten ze dan ook 4 keer zoveel donoren hebben?
Ja, dat willen ze wel. Maar goed, in Nederland, het aantal mensen met corona is, wat inmiddels corona heeft gehad, is best wel groot. Dat is volgens mij inmiddels 1 tot 1,5 miljoen of zo. Maar goed, die moet je allemaal maar zover zien te krijgen dat ze naar de bloedbank gaan om hun plasma af te staan. En ook, veel mensen weten in Nederland niet dat ze corona hebben gehad. Hè? Dus dat veel mensen hebben het ook doorgemaakt zonder echt klachten te hebben gehad. Dus zie nog maar eens 4 keer zoveel donateurs te vinden. Dat is wel een uitdaging.
Want moet je eerst getest zijn op corona voordat je naar de bloedbank kan?
Nou, uiteindelijk gaan ze wel met jou samen bepalen of jouw bloed inderdaad antistoffen bevat. Dat kun je van buiten niet zien natuurlijk. Dus als je het vermoeden hebt dat je corona hebt gehad, dan zullen ze altijd wel even kijken van klopt dat inderdaad. Maar goed, ze zeggen ook mensen die denken dat ze corona hebben gehad, die willen we ook hebben. Want het kan heel goed zijn dat die wel antistoffen hebben. En dan kan het heel bruikbaar zijn, het plasma dat ze hebben.
Is het eigenlijk al zeker dat er door middel van dat bloedplasma ook daadwerkelijk een coronamedicijn ontwikkeld kan worden?
Nee, dat zit allemaal nog in de testfase. Onderzoekers zijn daar best wel, ze zijn het er niet allemaal over eens, laat ik het zo zeggen. Ik vond het ook heel ingewikkeld tijdens mijn zoektocht om nou echt eens uit te zoeken hoe het nou precies zit en hoe het werkt. Waar ik inmiddels wel achter ben, is dat er echt superveel onderzoek wordt gedaan wereldwijd. Er zijn echt letterlijk honderden tests met bloedplasma om te kijken of dat kan bijdragen aan corona. Aan de bestrijding van corona, en dat is ook wel verklaarbaar. Want zoals we allemaal weten is er nog geen vaccin en van bloedplasma wordt wel gezegd, we weten hoe het werkt, van andere aandoeningen ook. Dus mochten we erachter komen dat het ook tegen corona helpt, dan kunnen we echt vrij snel het gaan toepassen. En dan kan het een brug vormen richting het moment dat we een vaccin hebben. En kunnen we dus in theorie echt heel veel mensen beschermen tegen ziekenhuisopname of misschien wel overlijden. Ja. Alleen dat moet nog even aangetoond worden dat dat ook daadwerkelijk kan.
In Amerika wordt het al wel gebruikt, toch? Waarom zijn wij nog niet zo ver?
Ja, dat is best wel een vreemde situatie. In Amerika, hoorde ik van een van de onderzoekers, zijn al 1500 ziekenhuizen die plasma toedienen aan patiënten die daar liggen. Patiënten vragen er ook echt om, want die hebben gehoord dat het zou werken. Donald Trump, niet onbelangrijk, die heeft het ook omarmd en die zegt dat hij great things over plasma heeft gehoord. Dus daar zijn ze al een stuk verder. Daarop is dat eigenlijk helemaal ook daar nog niet is aangetoond dat het werkt. En wat onderzoekers in Europa daar heel zorgelijk aan vinden, is dat ze nu al voorraad plasma gebruiken. Terwijl ze eigenlijk die voorraad zouden moeten gebruiken om te testen in welke dosis helpt het nou bij patiënten die het eventueel nodig hebben? Op welk moment van de ziekte moet het nu toedienen? Want dat is ook heel belangrijk. Het werkt tijdelijk, antistoffen, ze verdwijnen op een gegeven moment. Dus het is heel belangrijk of je ze geeft in het beginstadium van de ziekte of als mensen al heel erg ziek zijn. En wanneer heeft het nou het meeste effect? En wat de onderzoekers in Nederland en Europa zeggen is, we moeten eerst echt heel goed weten wanneer het effect heeft als we het toedienen, voordat we het in grote hoeveelheden aan patiënten gaan toedienen. Want het is gewoon een schaars middel. Ja. In Amerika wordt het eigenlijk gewoon nu wordt het volop gebruikt zonder dat echt heel erg duidelijk is wanneer en in welke hoeveelheid het helpt. Dus dat is het verschil.
Het SER Jongerenplatform en Denktank EI werken vanaf vandaag samen in de nieuwe Jongeren Denktank Coronacrisis. Vanuit de Denktank wordt een app gelanceerd waarin jongeren samen oplossingen bedenken voor problemen waar ze in tijden van corona tegenaan lopen. Maurice Kneijnenburg is voorzitter van het SER Jongerenplatform. En hoe is deze Denktank tot stand gekomen?
Ja, we zijn natuurlijk de afgelopen maanden, nu we best wel een tijd al in zo'n crisis zitten, hebben als jonge organisatie zijn we heel goed samen gaan werken. Zowel binnen het SER Jongerenplatform als binnen Coalitie EI. En daar is toen de Denktank EI naar voren gekomen. En vanaf vandaag gaan we dus echt officieel samenwerken met z'n allen. Zoveel mogelijk jonge organisaties betrekken in Jongeren Denktank Coronacrisis. Omdat we gemerkt hebben dat het heel belangrijk is dat we een eenduidig, duidelijk signaal vanuit jongeren geven over de problemen die wij als jonge generatie signaleren en wat volgens ons daar met onze denkkracht oplossingen voor zouden kunnen zijn.
Ja, en noem eens een paar van die oplossingen of een paar van die problemen of thema's. Waar gaan jullie over nadenken?
Nou, we hebben natuurlijk, we zien steeds meer de effecten die corona heeft op ons hele leven. Kijk, in de eerste fase was het vooral heel erg bewegingsvrijheid. Maar we zien nu gewoon dat heel veel jongeren hun baan, hun inkomen zijn kwijtgeraakt. Of jongeren die in sectoren werken die juist nu uiterst onzeker zijn. En we maken ons dus ook bijvoorbeeld heel erg zorgen over een enorme jeugdwerkloosheid straks. Dat is een van de thema's waar we het met jongeren over gaan hebben. Maar ook de wat langere termijn effecten van corona. Zoals wat betekent dit voor je woonsituatie en inkomen. Maar ook wat is het effect op studeren nu? Alles zal voorbij komen. Klimaat en alles waar jongeren zelf nog over na willen denken.
De jongeren Denktank die gaat gebruik maken van een app, de Op-app. Hoe werkt die?
Nou, dat is een heel ingenieus systeem waar je je aanmeldt. En als jongere ga je dan niet een standaard enquête ga je door, maar je geeft je mening over een stelling en dan zou je ook meteen zien wat andere jongeren van die stelling vinden. Maar het is ook juist het idee omdat we niet alleen vragen naar wat zijn nu problemen, maar ook juist hoe kunnen we als jongeren samen oplossingen bedenken voor die problemen. Is dat op een gegeven moment, als we naar de volgende stap toe gaan, dan krijg je een berichtje via de app weer. En dan kan je mee gaan denken over de volgende fase. Hoe we van de problemen die we gesignaleerd hebben concrete oplossingen kunnen maken. Waar wij als jonge organisaties het kabinet weer over kunnen adviseren. Namens de jongeren Denktank.
Ja, die app die is nog maar net gelanceerd. Maar ik heb begrepen dat er reacties echt binnenstromen. Steken er nu direct thema's tussenuit waar jongeren zich grote zorgen over maken?
Ja, je ziet vooral het thema wat veel terugkomt is natuurlijk inkomensonzekerheid. In de eerste fase waren het vooral studenten die een bijbaantje kwijtraakten. Maar je ziet nu ook steeds meer dat het in de sector zit. De horeca gaat het natuurlijk ook de komende maanden heel lastig krijgen. Evenementensector, jongeren die net klaar zijn met studeren en nu toe waren aan een eerste baan. En je ziet heel veel bedrijven die zullen in het najaar gaan reorganiseren. Ja, in het verleden, in de vorige crisis, hebben we juist gezien dat jongeren vaak die klappen als eerste te verwerken kregen. En we hopen natuurlijk zoveel mogelijk dat dat straks niet het geval gaat zijn. Maar we zien toch wel heel veel onzekerheid en heel veel jongeren die nu hun inkomen kwijtraken doordat ze geen baan meer hebben.
Uiteindelijk kom je met ideeën, met oplossingen. Wat is nou het doel van deze Denktank? Is dat rechtstreeks Rutte adviseren?
Ja, we hebben natuurlijk al de afgelopen maanden vanuit Denktank EI hebben we al maandelijks overleg gehad en hebben we het kabinet geadviseerd. We hebben ook met Rutte afgesproken dat we de komende maanden dat uiteraard nog steeds zullen blijven doen. Het advies is aan het eind van het jaar klaar, dan komen we dat sowieso terugbrengen. Maar ook maandelijks houden we onze contacten en de punten waar wij van zeggen hier moet meer aandacht voor komen, die lijntjes zijn er. Dus daar zullen we uiteraard gebruik van maken.
Tot slot, kunnen jongeren zich nog aanmelden om mee te denken en praten in de app?
Ja, de app kan je makkelijk downloaden in de App Store. En daar moet je dan wel nog een code invullen. Denk mee 8929.
Vanaf vandaag kunnen medewerkers van hotels en vakantieparken een programma volgen om seksuele uitbuiting en illegale prostitutie te leren herkennen. Het platform No Place for Sex Trafficking wil hiermee de misdaden die vaak onder de radar plaatsvinden kunnen doorbreken en voorkomen. Jolien Grent is de projectmanager hiervan. Eigenlijk is het dus een soort cursus. Hoe werkt die precies?
Als je naar het platform No Place for Sex Trafficking gaat, dan kunnen hotels in dit geval, het is een certificeringsprogramma voor de hele hospitality-industrie, maar op dit moment is de No Room for Sex Trafficking certificaat is online gegaan. Dus medewerkers van een hotel kunnen naar de website toe gaan en kunnen een account aanmaken en daarmee hun medewerkers toevoegen aan het platform. En vervolgens kunnen ze een online training doorlopen waarbij ze allerlei stappen doorlopen. In eerste instantie krijgen ze informatie over het onderwerp en vervolgens komen er een aantal tests waarbij medewerkers de signalen leren herkennen van seksuele uitbuiting op hun werkvloer. En aan het einde van de training kunnen ze ook kunnen ook leren wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld het nummer van de politie doorgeven.
Ja, waarom is dit programma specifiek voor hotel- en vakantieparkmedewerkers?
Nou, daar is het in principe mee begonnen, maar uiteindelijk willen we de hele hospitality-industrie omvatten. Dus op dit moment is het certificaat programma No Room for Sex Trafficking online gegaan. Die is ontwikkeld door een NGO genaamd Defense for Children. Maar er komen straks hierna nog twee andere certificaatprogramma's. Eén is No Table for Sex Trafficking, dat is voor restaurants en cafés. En de andere is No Ride for Sex Trafficking en dat is voor taxichauffeurs. En zo mee willen we straks de hele hospitality-industrie omvatten. Maar op dit moment is No Room for Sex Trafficking de enige certificaat dat online staat.
Ja.
Die andere twee verwachten we begin 2021 te lanceren.
En hoeveel komt seksuele uitbuiting van minderjarigen en illegale prostitutie in zulke situaties dan eigenlijk voor?
Nou, de exacte getallen weet ik zelf niet, dat is ook iets voor het OM, maar het is wel bekend dat er jaarlijks toch nog wel 3000 slachtoffers vallen. Het is ook omdat het criminelen gebruik maken van de hospitality-industrie, gebeurt het veel onder de radar. Het gebeurt nog steeds veel,
ja.
Maar het exacte aantal weet ik zelf niet.
Nee, maar 3000 is nog steeds een groot aantal en waarschijnlijk is dat aantal dus hoger. Geef eens een voorbeeld, want je zegt van je leert tips dat medewerkers zulke zaken kunnen herkennen. Hoe dan?
Nou, bijvoorbeeld is een filmpje die ze kunnen doorlopen. Het is een interactief filmpje waarbij ze met een oogje ook kunnen scrollen. Dan leren ze bijvoorbeeld als iemand aan de balie staat, dan komen er allemaal signalen voorbij. En met het oogje kunnen ze scrollen en klikken op het filmpje als ze denken dat ze een signaal zien. Een daarvan is als iemand die incheckt extra handdoeken vraagt. Of de kleding van het meisje die of de jongen die op de achtergrond staat. Of iemand die cash betaalt, bijvoorbeeld voornamelijk cash en niet geen creditcardgegevens of een valse reservering. Nou, al deze signalen komen voorbij tijdens deze training en onder andere tijdens deze interactieve video's. En aan het einde van de training krijgt ze ook een soort van samenvatting van de hele training door op allemaal icoontjes te klikken. Dus het is een hele interactieve training.
Ja, en wanneer krijg je dan als hotel een certificaat waaraan te zien is dat het personeel zo'n training heeft gevolgd?
Ja, nou, als het hotel een account heeft aangemaakt en 100 of 120 medewerkers heeft toegevoegd, zodra 60% van alle medewerkers de training hebben voltooid, dan krijgt de training dat betreft een certificaat en daarbij ook communicatiemateriaal wat ze zelf kunnen verspreiden en daarmee ook kunnen laten zien dat zij zich hard maken voor het onderwerp. En zodra de medewerker een training heeft voltooid, krijgt deze medewerker ook een persoonlijk certificaat waaraan ze kunnen laten zien dat zij deze training hebben voltooid en de kennis hebben vergaard.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen weken is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en je idee laten zien? Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsten ook andere mensen langs en toen kreeg ik geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.